En hierna wordt het heel spannend. Want wij komen terecht in Genesis 3, vers 1. Bij de geschiedenis van de slang en de zondeval. Dat zeg ik omdat het erboven staat. Dat is niet de geïnspireerde tekst van de Bijbel overigens. Maar we worden hier wel geconfronteerd actief met de zonde. Het begint dan met de slang nu. Ik struikel altijd over het woordje nu, omdat het niks betekent. En ik weet niet waarom de vertalers dat doen, maar dat hebben ze in Genesis 1 vers 2 ook gedaan. De aarde nu. Of was het dan? Of was het toen? Of was het nu? Niets van het alles, er staat gewoon en. Dus het wordt... En de slang was listiger dan al het gedierte des velds. Het is gewoon één voegwoord waarmee het vers begint. Zeer neutraal voegwoord. Het vorige vers begint ook met hetzelfde woordje en. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. En de slang was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. Men zou het dus eigenlijk gewoon achter elkaar doorlezen. Hetgeen mij de gelegenheid geeft om u te zeggen dat hoofdstukindeling van recente datum is. En van en de versindeling trouwens nog recenter. Daar hoeven wij ons niet echt veel van aan te trekken. Soms is het handig, soms is het ook verschrikkelijk onhandig, omdat het wat ongelukkig is, die indeling. Hier wellicht ook. Er wordt soms de indruk gewekt dat er lange tijd overheen ging. Dus laten we zeggen de schepping van Eva, want daar ging het vorige gedeelte over. En de zogeheten zondeval. Ze hebben mij ook wel eens gezegd, het heet de bedeling van de onschuld. Suggererend dat het inderdaad een niet te veronachtzame periode zou geweest zijn. Bij nader inzien, dag of twee. Ik roep maar wat. Gewoon om u aan het nadenken te stemmen daarover. En als ik het zo lees, dan is het gewoon achter elkaar. God schiep die vrouw. En ze heet Manine. Met als commentaar, die twee zullen tot één vlees wezen. Maar zo zal het verder gaan enzovoort. En ze waren beide naakt, Adam en zijn vrouw. Ze schaamden zich niet en de slang was lustiger. Zo gaat het gewoon achter elkaar door. En op dat naakt zijn wordt nog teruggekomen. Want daar draait het weer op uit. In vers 7, zodat het eigenlijk toch bij elkaar hoort. En toch voor de gelegenheid zo'n hoofdstukindeling ons niet van de wijs zou moeten laten brengen. Gewoon achter elkaar door. De slang was listiger dan al het gedierte des velds, het wat de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, want de slang is een vrouwtje. Later niet meer, maar hier wel. Waaraan je dat kunt zien bij een slang, heb ik geen flauw idee van. Maar doe maar weer. Weet je wel. Er is uitgebreide discussie over die slang altijd. Een slang in de tuin. Ik noem het altijd de tuinslang. Ze hebben mij verteld dat het de meest voorkomende slang is in Afrika. Tuinslang, dus ik hou het maar op de tuinslang, zodat het ook niet al te eerbiedig klinkt, want ja, doe maar, we moeten het nou weer over hem hebben. En over de vraag of de slang wel gesproken heeft, en dat soort dingen meer. Die discussie die blijft ook altijd, ik vind het grappig. Ik ben altijd geneigd meteen te gaan naar die ezel van Biliam, daar ben je natuurlijk jaren verder, maar vooruit. Of die ezel wel echt gesproken heeft, dat moet ik u zeggen. Ik ken heel wat lui die, als ze spreken, toch verdacht veel op een ezel lijken. Of andersom. Ja. Dus die is ook klassiek trouwens al. en die slang. Mijn standaard antwoord is, op de vraag, heeft de slang echt gesproken? Dan zeg ik, hij doet het nog steeds. Dus, ja. En hij doet het op dezelfde manier. Hij trekt het woord van God in twijfel. Minstens, of hij spreekt het tegen. Dat doet hij nog steeds. Toen is een discussie ontstaan over de identiteit van de slang. Dat heeft geleid tot het idee dat het woord slang eigenlijk ook maar zoiets betekent als de glanzende of zoiets. De heerlijke. Zodat het ook nog iemand anders geweest had kunnen zijn. Enzovoort. Dat staat in de standaard, althans de moderne standaard handboeken bij de Bijbel. En dan moet ik u zeggen dat ik dat nergens heb kunnen terugvinden. Ja, wel in de theologische werken, maar niet in de Bijbel zelf. En ook niet in het Hebreeuws. En ook niet in de Hebreeuwse woordenboeken. En ook niet bij Samson Hirsch. En als je het daar niet terugvindt, dan moet je het maar gewoon vergeten, want dan is het gewoon onzin. Want wat je terugvindt bij het woord slang, nagash, is ongeveer dit. Nagash, met de klemtoon op. Shh. Ja, ik heb hier van die gaatjes tussen mijn tanden, dan gaat het makkelijker. Shh. Nou ja, doe maar. Met de nadruk op het gesis, want dat schijnt ongeveer de betekenis van het woord nagash te zijn. Daarom moet ik hem uitleggen. Nagash is feitelijk ook hetzelfde woord als het. Het is ook het woord voor koper. Niet als tegenover de verkoper, maar koper in de zin van goud, zilver, ijzer en wat het maar was. Koper. Dat is nagash. En het verhaal wat ik bij koper altijd vertel, dat is het verhaal van de communicatie. Nagash is koper en koper staat voor communicatie, voor gemeenschap, voor gesis, voor ingefluister. Hoe heet, is dat een goed woord? Is niet. Ja, goed inspiration dan. Voor, hoe heet zoiets? Voor dat zachte stemmetje. Dat stemmetje vind je hier. Er wordt hier de mens iets ingefluisterd. Iets geheimzinnigs. Kortom, het is gewoon het woord voor waanzinnigerij. Maar dat is het negatieve betekenis ervan. Het is het woord voor de gemeenschap. Of dat al of niet verbaal is, dat heeft er niet zoveel mee te maken. En de aardigheid is dat koper vanouds, moet ik inmiddels zeggen, maar ik zal maar zeggen, toen ik nog jong was, was koper het spul wat je nodig had voor de communicatie. Voor de elektriciteitsleiding, niet meer voor het draadloze. Hoewel, mijn eerste draadloze die ik bouwde, had ik heel wat koperdraad bij nodig. Want je moest een hele antenne wikkelen om een paar balkjes heen. Ken je dat nog? Koperdraad. Ik heb voor mijn leven trouwens kilometers koperdraad verwerkt bij het wikkelen van elektromotoren. Dat was nodig. De koper heb je nodig om verbinding te leggen. In militaire diensten liepen wij rond. Nou, ik niet hoor. Maar ik stond er bijna keken naar. Maar dan liepen we rond van die grote haspels. En dan moesten de leidingen voor de verbindings, van de verbindingstroepen, weet u wel. Die moesten uitgerold worden, want je moest toch kunnen telefoneren enzovoorts. Dat soort dingen. Ik weet wel dat tegenwoordig is dat niet meer. Tegenwoordig gaat het allemaal draadloos. En via internet, weet ik het. Hoe dat maar gaat. Maar dan toch, koper legt de verbinding. Ik zei, ik liep niet met die haspels rond, maar ik was wel een poos trompetter in militaire dienst. En dat is een oud vak, wat natuurlijk nergens toe diende. In mijn dagen al niet meer. Maar die dingen, die trompetten, die clarons, die dienden voor het doorgeven van commando's. Zoals belangrijke commando's, zoals geef acht en op de plaats rust. Tap toe was ook een aardige trouwens. Het reveil duurde iets langer, was iets moeilijker. En bij het hijsen van de vlag 's morgens, de blazen van het Wilhelmus was belachelijk. Omdat de melodie van Wilhelmus niet meer herkenbaar was, want je had maar 5 noten op zo'n ding, hè. Dus zeg maar, meer zaten er niet op, dus vooruit. Nou ja, als je heel hoog kon wel, maar dat kon ik ook niet. Dus vooruit maar. Maar het was, koperinstrumenten, dat is om signalen door te geven. Ik blijf volhouden dat een trompet ook niet gemaakt is om melodieën te spelen. Er zijn cornetten voor, bijgenaamd pistons. Abusievelijk bijgenaamd pistons. Maar trompetten zijn voor om zo ver mogelijk te klinken en zo doordringend mogelijk. Het heeft niks met mooi te maken. Het gaat alleen om hard en duidelijk enzovoort. Maar koperen instrumenten, daar is het voor. Vroeger hadden we trouwens ook koperen deurknoppen, koperen scharnieren. Het is allemaal communicatie. Deur open, deur dicht, enzovoort. Zeg maar, koperen, brons. Klokken in de kerktoren met dezelfde functie als die van de signaaltrompetten. De klokken worden geluid en de kilometers in de omtrek word je geacht dat te horen dat het tijd is voor, ik weet niet, voor de begrafenis, geloof ik. Bijvoorbeeld, ja. Verder herinner ik me eigenlijk niet zo goed wat dat was. Nee, bij een begrafenis viel het me op. Verder de vaste tijden en op zondag, dat was je aan gewend. Maar als door de week op een gekke tijd die klokken luiden, dan had iemand ja gezegd op de vraag van de begrafenisondernemer. Moeten de klokken geluid worden? Zeggen, ja, dan kost zoveel en dan luiden ze die dingen. Ja. Of het een goed gebruik is? Ja, ik denk het wel. Ja, wij leven in zo'n andere wereld langzamerhand. Dat in zo'n dorp, ja. Vind ik toch wel aardig eigenlijk. Maar goed, zoiets. Communicatie, wat ben ik vergeten? Dat is wat het voorstelt. Koper. En als je eenmaal toekomt aan, hier nog lang niet, maar als je ooit toekomt aan de beschrijving van de tabernakel, zal je gedacht zijn wat het daar allemaal van koper is. Om die reden, omdat het staat voor verbinding, gemeenschap, verzoening. Inderdaad, verzoening niet in de zin van bedekking, maar verzoening in de zin van katalasso heet het dan in het Grieks. In de zin van in relatie met elkaar brengen. Dat is wat koper is, dat is wat de slang ook doet trouwens. Wij kennen de slang, en met opzet maak ik een omtrekkende beweging, maar wij kennen de slang ook als een embleem, in de heraldiek, als een embleem. U weet, de heraldiek is pas uitgevonden in de middeleeuwen, dat staat in alle handboeken ook weer. Maar het is niet waar, want de stammen van Israël in het Oude Testament hadden al hun heraldische emblemen, typen. Ze maken hier van alles wijs tegenwoordig. Vandaar dat ik het meteen tegenspreek nu. De stam van, Juda had een leeuw, daarom hebben wij die in West-Europa ook nog steeds. Is dat dezelfde leeuw? Ja, dat is dezelfde leeuw. Maar goed. Maar de stam van Dan had een slang als symbool. Want dat is ontleend aan Genesis 49. Even nadenken hoor. In ieder geval de linkerbladzijde, de linkse kolom, iets onder het midden. Dan is een slang langs de weg. Enzovoorts. Wordt slecht begrepen, maar wat er staat is dat dan wordt uitgebeeld als een spoor, een slangenspoor langs de weg. Een slang laat namelijk een spoor achter. En dan zou een spoor achter zich laten, want dan zou zijn volk richten, staat erbij. Het betekent niet regeren, maar dan zou Israël, het volk, het hele volk, leiden op de tocht, door de landen, door de wereld heen. In hun diaspora. diaspora. Ik heb het niet over de Joodse diaspora. Ik heb het over de stammen Israëls. Dat zijn dan toch primair de 10 waar dan nou eenmaal bij hoorden. En dan ging voorop. En heeft ook inderdaad zijn sporen nagelaten. Maar dat is communicatie. Waar zijn ze naartoe gegaan? Ze hebben een weg vervolgd enzovoorts. Misschien hebben ze ook een koperdraad uitgerold voor de verbindingen onderweg. Weet je veel wat, maar ze hebben de verbindingen gelegd. Dat is, heeft dan gedaan en heeft de spoor nagelaten. Dan heeft namelijk zijn naam overal achtergelaten. Vandaar dat je de naam van Dan nogal veel tegenkomt op de wereldkaart. Nou ja, vooral in West-Europa dan, maar goed, toch. En Efraïm heeft ook zijn sporen nagelaten, maar die deed het door stenen op te richten. Ja, broeder, je kijkt me moeilijk aan, maar inderdaad, het kost erg veel moeite om het allemaal weg te redeneren. Maar het lukt redelijk. Want men wil dat niet weten natuurlijk, want dat is bevestiging van Bijbelse geschiedenis. Wat moeten die stenen daar? Wat moeten hun bedden daar? Wat moeten al die megalieten daar? Wat hebben ze voor functie? Waarom richten ze die dingen op? Waarom zijn ze zodanig opgesteld dat ze de eeuwen, om niet te zeggen millennia, doorstaan, zodanig dat wij er nog met verbijstering naar kijken en nog steeds niet weten waar ze eigenlijk voor dienden? Nou, voor sommigen hebben we een vermoeden, althans een theorie ontwikkeld, maar daar blijft het dan ook bij. Maar ja, in de Bijbel staat dat Efraïm zijn tekenen zou oprichten onderweg, of zijn opgerichte tekenen, stenen, zo'n monument, dat is wat hij gedaan heeft. En dan is een slang langs de weg, dat wil zeggen, zo is vertaald, een slang langs de weg. Maar het idee is, het is een slangenweg, de weg van een slang. Je kunt zijn spoor volgen. En hij laat dus zijn namen, zijn naam, nou, dat is wat Dan altijd doet. In de Bijbel begint hij daarmee en daarna mag je de rest zelf voltooien. Dat wil zeggen, maak het verhaal af en kleur de plaatjes. Dat is, weet je wel. Dat kent u toch van Dan of niet? Ik ben helemaal uit Genesis 3 weg. Maar kent u dat niet van Dan? Dan had een, staat op in je Bijbelse atlas, Dan had maar een klein stukje grond gekregen, een heel klein gebied, maar rondom Jaffa lag in het gebied van Dan. In de Richteren merken wij, halverwege de Richteren merken we in het lied van Deborah, Richteren 5, merken wij dat Dan niet betrokken was bij de oorlog van Israël toen, want Dan bevond zich op de schepen. Hoezo op de schepen? Ja, wat wil je ook? Ze bezitten de enige havenplaats, kustplaats, enige redelijk natuurlijke baai aan de kust. Dat is één. En het andere is, ze hebben een klein grondgebied. En als ze zich zo zwaar vermenigvuldigen, zoals Israël zich vermenigvuldigen zou, dan hadden ze al gauw ruimte te weinig. Dus wat doe je dan? Dan zeg je dag vader, dag moeder, dag zuster. En dan ga je met je scheepje. Hard op. Waar kwamen toch de zeevolken vandaan met een hoofdletter Z? Zoek het maar op in je encyclopedie. De zeevolken, ze weten het niet, men weet het niet, men verzint maar wat, want je moet toch wat. Maar het waren voor een belangrijk deel Danieten, dat is één. En het volgende deel van het verhaal is dat de stam van Dan zei, onze plek is te klein. Het staat gewoon in de Bijbel, onze plek is het laatste deel ongeveer van Richteren. We hebben hier te weinig ruimte, een standaard thema in het Oude Testament. We hebben te weinig ruimte, laten we ergens anders een nieuw onderkomen maken. En soms vliegt dan de bijl van de steel. Maar dat ga ik nou niet bespreken, maar dat die dingen gebeuren. En bij gelegenheid zeggen ze, de Heer heeft ons ruimte gemaakt, vandaar dat die christelijke gebouwen heten nogal gauw, met dubbel E en dubbel T, heten nogal gauw Rehoboth. Het is tegenwoordig ouderwets, dus mag niet meer. Maar vroeger heette ze, als het een beetje mee zat, heette het kerkelijk gebouw, het gebouw daarnaast dus, heette Rehoboth. En als je vraagt waarom, dan zeggen ze, betekent de Heer heeft ons ruimte gemaakt. Dan is dat wel erg breed vertaald, maar het betekent ruimte inderdaad, ja. Dat is een oud-testamentisch thema, want we hebben te weinig plek en ruimte. Te weinig plek is de krappe ruimte van onder de wet. En onder de boom der kennis des goeds en des kwaads. Ik hou maar even bij Genesis, dat is een beetje weinig. En dan moeten ze ruimte hebben en dat is de ruimte van het nieuwe verbond. En dan zingt de psalmist, gij hebt ons in de ruimte geplaatst. Enzovoorts. Die ruimte. Nou, de stam van Dan, aan het eind van Richter, had te weinig ruimte. Toen gingen ze vandoor naar het noorden. We moesten ze anders heen. De zee op, maar dat deden ze al. Maar dan, waar moesten ze anders heen? Naar het noorden dus. En ze vonden daar een plaats die heette Lachis. Die hebben ze toen veroverd. En sindsdien heet die stad Dan. Gewoon hun eigen naam erop gestempeld. Zo is dat gegaan. Tegenwoordig, het staat nog op de wegwijzers trouwens. Stelt niks voor, plaats, maar in onze dagen. Bestaat op de, ik heb het gezien, een paar maanden terug nog, staat op de wegwijzer. Bij onderweg naar Banjas, waar staat, hè? Staat dat erop. De wegwijzer, Dan. Want Israël werd geacht het land te zijn van Dan in het noorden tot Beersheba. Maar dat Dan in het noorden lag niet in het stamgebied van Dan, want dat was rondom Jaffa, wat nu Tel Aviv is, zeg maar, daar ongeveer. Maar het was een veel te klein gebied voor ze. Maar de stam van Dan is meteen doorgetrokken naar het noorden en daarna nog verder naar het noorden en nog verder naar het noorden. Dan kom je uit bij de Zwarte Zee en in de Zwarte Zee komen vier rivieren in uit, of vijf. Lang geleden dat ik... Nee, ik ben er nog nooit geweest. Nou, laat me zitten. Maar de rivieren die daarin uitkomen... beginnen allemaal met... met DN. En in ieder geval de Don. En de Donau, die kent u. De Donau. Die loopt tot in het Zwarte Woud. Ja, hij loopt andersom, maar goed. Maar tot in Donau-Eschingen, weet u wel, in het Zwarte Woud... dat is die vreemde rivier in Europa die de verkeerde kant op loopt. Dat is heel, heel apart. Donau, dat is de naam van Dan. En dan had je nog de Dnieper. En verder weet ik het zo gauw niet. Dan heb ik er toch drie genoemd. Dat zit toch leuk op. Hè? Zesje? Zes min? Nou ja, zoiets. Maar zoek het maar zo. En de Dnieper... Niet te verwarren met de Oeral, want dat is een ander merk motorfiets. Maar toen maar, de Dnieper. Maar het is allemaal de naam van Donau. En toen de Denen, ik sla weer een stuk over. En toen de Denen Brittannië veroverden, althans het noordelijk deel van Thailand. Toen lieten ze daar hun naam ook weer achter. Dat werd erop gestempeld. Aberdeen, dus zelfs de naam Eber is eraan, van Heber is eraan verbonden. Heber, stamvader van Israël. En Dien is Dan. En de naam van Heber kom je daar helemaal uitgebreid tegen, maar dan moet je eigenlijk naar de westkust. Andere kant. Bij de binnenhebriden en de buitenhebriden enzovoorts. En in Hibernia natuurlijk, daar heb je de naam van Heber. Maar goed, die kant zijn ze opgegaan. Begrijp je wel? Ze hebben een naam achtergelaten, ze hebben een spoor ook achtergelaten. Waar die naam allemaal voorkomt. En ik gaf je er een paar voorbeelden van. Want de slang, nou weer terug naar dit gegeven, de andere, enigszins buiten door dit. Maar die slang staat voor communicatie. Maar daarom is het ook het woord voor de waarzeggerij. Dat wil zeggen, er wordt iets meegedeeld in gefluisterd, gesist, gefluisterd. Zonder dat stembanden gebruikt worden. Enzovoorts. En dat gebeurt hier dus. En in gedachten fluistert de slang dus. Hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Hè? Pst, pst, en even kijkt rond. Dat hoor ik toch. En, pst, en dan hangt er zo'n slang in de boom. Of dat echt een slang is, ja, waarom niet? Alles in de natuur is symboliek. Dus als iemand zegt, ja, dit is toch niet letterlijk bedoeld, het is toch symbolisch. Dan zeg ik, wat is het, hoezo? Is dat een tegenstrijdigheid tegenwoordig? Toch? De slang. En hij sprak. Ik heb thuis opnamen van een kanarie. Nee, niet waar. Een parkiet is het, sorry. Een parkiet die is... Nee, eerlijk. Ik ben helemaal in de war. Ik heb zoveel vogels gezien vandaag. Wow, polyfinario. Toch maar. Een parkiet die praat. Ja, bij mijn kapper vroeger was er ook een vogel die sprak. Dat was een bejo, geloof ik. Maar die deed het geluid van een tondeuze daar, nou, echt waar. Onder andere dan. Nee, maar eentje die echt spreekt. Maar ja, dus opname die... Ik zou niet eens weten waar ik ze heb tussen alle stapels banden. Maar dat is van spiritistische seances. Daar mag u helemaal niet naar luisteren als evangelisch christen. Maar daarom luister ik er ook nooit meer naar. Maar dan... Maar die zeggen dan wat of zo. Dat ja, ik ben blij dat ik het ooit gehoord heb. Ik weet nou dat ze toch niks zinnigs te zeggen hebben. Dus een beetje flauwekul is allemaal. Maar gebeurt dus wel. Echt wel. Maar ik heb het daar liever niet over dat soort zaken. Ik weet wel dat de demonen graag gebruik maken van menselijke energie, is dat het goede woord zo? Is dat mystiek genoeg? Van menselijke organen. En het liefst zouden ze wat te zeggen hebben, want in de Bijbel heten ze stomme afgoden. Dat zit ze nog dwars, dus ze zouden liefst wat te zeggen hebben. Dus ze gebruiken eventueel stemorganen van de mens. Ja, gebeurt. En bij gebrek aan mensen eventueel van dieren, ja. En of dat met een slang ook kan, ja, sorry. Of een ezel kan praten. Nou, zolang hij ja kan zeggen, komt hij verder dan de gemiddelde Jood. Want die weigert om de naam van Jehovah uit te spreken, ook in de verkorte versie. Maar een beetje ezel doet dat dan tenminste. Zeg ik het nou goed genoeg of moet ik het serieus zeggen? Nou, zo serieus wil ik het ook niet zeggen. Ik vind het een tamelijk vanzelfsprekende zaak. De ezel is een beeld van degene die onder de wet leven met de vrijheid zoeken. Zo'n lastdier, maar het houdt een keer op. Daarom een ezel kan een boel dragen, maar het is een beetje link. Want het kan zijn dat hij zomaar ineens dood neervalt, want dan was de last te zwaar. Dat gaat heel snel, die grens. Is een smal grensgebied, ik ga het ook niet verder toelichten, maar dat is zo. Maar de ezel, bij voorkeur in de Bijbel is hij zoek. Kiest hij zijn vrijheid. En dan gaat Saul achter die beesten aan om ze terug te halen, want Saul is een beeld van de wet. De eisende man, de eisende wet, zal ik maar zeggen, dat is Saul. Daarom moet hij ook wijken voor David, logischerwijze. Maar Saul, de eisende, en de geschiedenis van Saul en de kroning van Saul hangt samen met ezels die zoek zijn en die weer gevonden moeten worden. Moeten weer teruggebracht worden. Dus de ezel. En vandaar de ezel bij de intocht in Jeruzalem is een beeld van een gelovig overblijfsel. En of die kan spreken, nou, je kan in ieder geval de naam des Heeren aanroepen. En het wordt Israëliet. Van de Jood. Het wordt de Israëliet van harte aanbevolen om die naam aan te roepen, want wie de naam des Heeren aanroept zal zalig worden. Het een en ander wordt geïllustreerd in de ezel. Natuurlijk, de hele schepping is symboliek. Ik meen dat het staat in inleidende woorden van... Ik weet niet, het is jaren terug dat ik dat voor het laatst gelezen heb, maar in het boek van Bettex over... Symboliek der schepping en der eeuwige natuur, heet dat, voluit. Vroeger verkrijgbaar alleen bij de slechte en tegenwoordig op Marktplaats, maar weet ik veel, Amazon. moeilijk aan te komen, het boek. Maar het is, van alle boeken van Bertex is dat de beste. Gaat het minst over de Bijbel, maar het is het beste boek van Bertex, vind ik persoonlijk. Symboliek der schepping en der eeuwige natuur. En ik meen dat daar meteen in inleiding staat, alles is symboliek. En de man had gelijk. Hij was kunsthistoricus van zijn vak. En, maar daar had overal verstand van. Ik schreef er trouwens verder overal over. Ik heb er veel van geleerd, moet ik zeggen. Maar die ook maar weer tezijde. De slang was listiger dan al het gedierte des velds. En zij zeide tot de vrouw. De volgende punt is, waarom is de slang één zij, één vrouwtje? Dan moet ik u zeggen, dat sluit mooi aan bij waar we het vorige keer over gehad hebben. Over het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Het vrouwelijke staat voor het uitwendige. De buitenkant. De verpakking, als u dat tenminste niet beledigend vindt als ik het zo zeg. De buitenkant der dingen. En het mannelijke staat voor de essentie, het inwendige. Het vrouwelijke staat voor ziel. Het mannelijke staat voor geest. In de hoop dat u die begrijpt inmiddels. En de slang hier is het uitwendige, de verschijning, de uitdrukking. Dat is allemaal vrouwelijke begrippen. De uitdrukking, uitgedrukte beeld is trouwens ook een vrouwelijk begrip. Logischerwijze. Weyreb noemt dat trouwens het vrouwelijke van God. Het kost moeite om het te begrijpen, maar daarom haal ik het expres nog een keer aan. Het vrouwelijke van God, het uitwendige. Het zichtbare, de zichtbare gestalte waarin hij zich uitdrukt. Het is niet de gedaante van een vrouw, maar het is een gedaante. En dat is als uitgedrukt beeld vrouwelijk, de buitenkant. Zo zit dat. En de slang hier is de uitdrukking naar buiten toe van een geestelijk wezen, namelijk van de duivel zelf. Dat weten we zeker, want het staat gewoon in Openbaring. Nou ja, dat is het laatste Bijbelboek dan, maar het staat in Openbaring 12. De oude slang. Welke is de Satanas, de duivel, degene die de volken verleidt, enzovoorts. Maar het is de duivel. Waarschijnlijk geen twijfel over mogelijk. En die slang hier is het uitgedrukte beeld van zijn wezen. Om eens een term uit het Bijbelse directe verband te citeren. Maar dat is wat het is. De andere kant is dat ook Christus trouwens, de Heer Jezus Christus, wordt voorgesteld als een slang. Die wordt slecht begrepen. Maar ja, het hele schriftgedeelte waar dat gebeurt wordt slecht begrepen. En ik bedoel, op Johannes 3, waar Johannes schrijft, want ik denk dat het de woorden van Johannes zijn en niet van de Heer Jezus zelf, waar Johannes schrijft, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Omdat een ieder die hem gelooft niet verderven maar eeuwig leven hebben. Want als er lief heeft God de wereld gehad, volgende vers, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Die verhoogde slang is dus een beeld van de zoon des mensen, namelijk de zoon van God. Ja, dat ik het niet opzoek, dat is misschien een gebrek mijnerzijds, maar je wordt geacht die schriftgedeelte te kennen natuurlijk. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dat is nummer 21. De koperen slang. Koperen slang? Dat is twee keer hetzelfde woord. Nachas is, koper is nachas, de slang is nachas. Dat is dat twee keer hetzelfde woord. Echt wel. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Nee, niet de duivel, de zoon des mensen. opdat er ieder die in hem gelooft eeuwig leven hebben. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon, want de zoon des mensen, zoon van Adam, is dezelfde als de zoon van God. Het is verhoogd geworden, niet aan een kruis. Sorry. Ik zeg altijd, excuus. Kan het niet helpen. Maar ik kan er ook niks anders van maken. Hij is verhoogd geworden tot in de hemel zelf. Dat is zijn verhoging. En mocht u toch zeggen, het was toch aan het kruis. Dan zeg ik, kom. Hoe hoog was dat kruis dan? Oké, dat is geen aardige vraag. Wat was dan zijn vernedering? Dat was zijn kruisiging. Hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Daarom ook heeft God hem uitermate verhoogd. Om eens wat te citeren uit Filippenzen 2 deze keer. Bijvoorbeeld, maar zijn verhoging is vanuit de dood tot in de hemel. Dat is allemaal na de kruisiging uiteraard. Vandaar dat men ook moest opzien naar de hemel uiteraard. Want daar is die zoon des mensen. Want de zoon des mensen is Hebreeën. Met opzet vlieg ik heen en weer om te laten zien dat het compleet in de Bijbel past. Geen enkel probleem meer. Zoon des mensen is uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mens te doen zijn. Hij is gezeten aan Gods rechterhand en heeft daar de functie gekregen van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En voor dat doel is hij uit de mensen genomen en gezet aan Gods rechterhand. En het is de vervulling van Psalm 110, waar de Heere zei tot de Heere van David, zit aan mijn rechterhand enzovoorts. Dat is zijn verhoging. En de verhoogde slang in de woestijn is een beeld van de verhoging van Christus tot in de hemel zelf. Gebeurd door Mozes. Dat wil zeggen, het is via de wet gebeurd. Maar daarmee is ook de wet voltooid. En de vele slangen op de grond waardoor men gebeten werd, daar in nummer 21 toch, zijn een beeld van de wet. Van de hoge, meer specifiek van al die hoge priesters en priesters van het oude verbond, die door de dood verhinderd werden te blijven. Maar zij bedienden een bediening des doods, 2 Korinthe 3. Je gaat eraan dood en de enige remedie is die ene verhoogde slang, die de koperen slang, die de verbinding brengt, want dat is het begrip, verbinding. Een geheimzinnige, een mystieke, maar het is een verbinding. Die de verbinding brengt van de aarde naar de hemel. En eventueel andersom, wat u maar wilt. Maar die communicatie is dat. Dat is slang. En deze slang, ja, brengt het woord van, het is niet het woord van God. Hij brengt het woord van de leugenaar van de beginnen. Zo wordt de duivel beschreven in Johannes 8. Denk ik, ja. Johannes hoofdstuk 8. Waar de Joden zeggen, wel, onze vader is Abraham. En de Heer zei, jullie vader is de duivel. Mag je nu niet meer zeggen hoor. Maar goed, ze hebben hem dan ook vermoord. Maar hij zegt, gij zijt van uw vader de duivel, die is de leugenaar van de beginnen, die is in de waarheid niet staande gebleven. Met andere woorden, die doet wat God ook doet, namelijk spreken, maar God spreekt de waarheid, hij is de waarheid, en de duivel spreekt dus, logischerwijze, de leugen, maar hij spreekt wel. Heeft de slang gesproken? Ja, dat doet hij nog steeds. En u weet wat het betekent, spreken met een gespleten tong? Dat is toch een Nederlandse zegswijze, of niet? Had ik begrepen. Gespleten tong, daarom heeft de slang een gespleten tong. Hij liegt. Hij vertelt je hooguit de helft van de waarheid, maar ik heb geleerd, de halve waarheid is de hele leugen. En als iemand onder ede gebracht wordt, dan moet hij getuigen van de waarheid. de hele waarheid en niets dan de waarheid. In drie. Ja, anders komt het nog niet goed. Nou, deze liegt dus. De slang was listiger. Dat woord, dat krijgen we... Oh, ik weet het, Nieuwe Testament is Grieks. Dat is een ander woord dan wat hier in het Hebreeuws staat. Maar de vertalers doen hun job soms erg goed. Want in het Nieuwe Testament wordt gesproken over listige omleidingen des duivels. In Efeze hoofdstuk 4. Om listiglijk tot dwaling te brengen. Bedriegerij der mensen enzovoorts. Listige omleidingen. Dus listig, dat is wel slim, maar met een kwade opzet. In de praktijk. De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden tot de vrouw, toen is er iemand aan het uitrekenen geweest, hoe listig de dieren des velds zijn. En dat je inderdaad dieren hebt die nogal slim zijn, enzovoorts. En dat niet bewezen is dat de slang wat slimmer is dan andere dieren. Ik heb daar niks mee. Ik vind dat zulke... Dat zijn dan wetenschappelijke dingen. Daar moet je dan in verdiepen enzovoorts. Het is deze slang. Deze slang. En het is de duivel uiteraard. En die is listiger dan wie ook. Nou ja. De slang was listiger dan algerieden des velds. Dat moet wel, als je leugenaar wil zijn, moet je erg listig zijn. En een goed geheugen hebben ze mij verteld. Zodat ik ben een slechte leugenaar, want ik heb zo'n slecht geheugen. Maar dat gelooft nooit iemand, maar dat is echt waar. Maar de slang was listiger dan al het geniet in het veld, het welk de Heere God gemaakt had. En zij zeiden, implicerend, daarachter die zij is een hij. Dat is de strekking ervan. Het is een vrouwtje, maar waar is het mannetje? Ik weet wel, de Fransen draaien dat om. Die zeggen altijd, dit is het mannetje, maar cherchez la femme. Maar er zit een vrouw achter. Maar hier is het andersom, hè? Ja. En zij zeiden tot de vrouw, is het ook dat God gezegd heeft, heeft God dat wel gezegd? En de vrouw zegt, ja, dat heeft God wel gezegd. Dan treedt onmiddellijk plan B in werking. Maar de bedoeling is natuurlijk dat de vrouw zou zeggen, nou, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Nou, je me dat zo vraagt, dat overvalt me wel een beetje, maar nou ik erover nadenk. Waar ze zegt, nee, dat ja. De vrouw zei tot de slang, van de vrucht der bomen, deze hof, zullen wij eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des hofs is, heeft God, en daar is ze de weg al kwijt, dat ziet u toch, hè. Van de vrucht des booms die in het midden des hofs is. Dit is al link. Want de boom des levens werd geacht in het midden van de hof te staan. Waar het maar stond, want er stond ergens, ik ben even aan het zoeken. In vers 9 stond het. Ik dacht later nog een keer, van hoofdstuk 2. De boom des levens in het midden van de hof. Maar ineens draait alles om de boom der kennis des goeds en des kwaads in het midden van de hof. Dan gaat het al fout, maar zo doet de mens dat, hè. Dat heb je, let maar op, dit is de fout die überhaupt gemaakt wordt, ook met het lezen van de Bijbel. Men denkt dat de Bijbel wet is. Men denkt dat de Bijbel een verzameling voorschriften en regels is, waaraan men zich zou moeten houden. Men denkt dat de Bijbel een religieus boek is. In werkelijkheid, wat ik uit de Bijbel geleerd heb, is dat je met religie nergens komt. Dat religie een mens bindt, dat is wat het woord trouwens ook betekent. Het neemt de mens gevangen, het ontneemt hem zijn vrijheid en daarmee in de praktijk zijn leven, want het is geen leven. En het heeft dus een bediening des doods. In 2 Korinthe 3 pas, maar dat is zo. Door de wet is kennis der zonde. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Dat ontneemt de mens alle hoop dus. Toch? Nou ja. De Bijbel is geen religieus boek. De Bijbel demonstreert waar het toe leidt als je vasthoudt aan wet, aan religie. Dan word je namelijk blind en verhard en dan gaan je ogen en je oren dicht voor de waarheid. Want de wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden, maar degenen die onder de wet zijn hebben geen belang bij de waarheid. Dat is nu nog zo. Die hebben al een geloof, noemen ze abusieflijke geloof. Daar zorgt de duivel wel voor dat ze dat een geloof noemen. Dat is gek. Want al het andere wat je op school hebt moeten leren, dat is toch ook gewoon een geloof. Iemand koudt je dat voor en zegt, staat in het boek en dus is het zo. Enzovoort. Ik zag vandaag nog een boek. Ik ben gauw weggelopen, er stond op het gelijk van Einstein. Ik ben gauw weggelopen. Ik geloof daar niet in namelijk. Ja. En anderen geloven daar wel in. Is dat een geloof? Ja, dat is een geloof. Alles is een geloof. Ja. Nou ja, I is E gedeeld door R. Dat is een geloof, wat je maar wil. Nee, dat ben ik. En Dijkstra zei, ja, op school vertellen ze dat de aarde een bol is die in de ruimte zweeft. En als je dat nazegt, dan krijg je daar een goed cijfer voor bij je aardrijkskundeles. Maar eigenlijk krijg je een cijfer voor je geloof. Niet voor je aardrijkskunde, want het klopt van geen kant. Het was Dijkstra, ik vind het mooi. Ja. Pleidooi voor de platte aarde heette dat. Nou ja. Toen maar weer. Maar in het menselijk bestaan, je komt altijd weer terecht bij wet. Wat zijn de regels enzovoort. U weet, als er in Nederland wat misgaat ergens een probleem is, dan gaat het er alleen nog maar om, vervolgens, de discussie gaat erom, of men zich aan de regels gehouden heeft. En als het dan toch is misgegaan, iets uit de hand gelopen is, dan vindt men dat de regels veranderd moeten worden. Ja, ik begrijp die dingen echt niet. Nee, ik wil ze ook niet begrijpen hoor, maar ik begrijp ze ook echt niet. Mensen moeten leren verantwoordelijkheid te dragen en beslissingen te nemen. En hoe meer regels je ze geeft, hoe minder verantwoordelijkheid ze dragen, enzovoorts. Dat is het. En er zijn mensen die leven onder de wet, religieuze wet, die zeggen ik hou me aan die regels. En je brengt ze het evangelie en zeggen ze ik heb al een geloof, ik ben al godsdienstig. Ik heb al een religie of wat dan ook maar. En zo zijn wij niet opgevoed en we hebben zo onze eigen eens. Ja, daar hebben we het toch niet over, we hebben het over de waarheid. Dat is een heel ander ding. Wij zouden verlost worden van die wet van die regels van die last. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Toen heeft iemand uitgevonden dat we vermoeid en belast zijn van de zonde. Van de zonde schuld. En als iemand dan roept, nou daar heb ik helemaal geen last van. Dan zeg maar, ja maar dan moet je eerst onder de wet gaan leven. Want door de wet is kennis van zonde. Om iemand tot de Heer te brengen moet je ze dus eerst onder de wet brengen. En daarna moet je ze vertellen dat ze ervan verlost moeten worden. Wat een dwaasheid. En hoe lang duurt zo'n proces eigenlijk? Gaat dat echt lukken? Het antwoord is nee. Integendeel, het zijn twee tegengestelde begrippen. Ik zag ooit een foto van een huis in Amerika met een bord in de tuin met de 10 geboden erop. En er stond onder de foto stond, het was in een christelijk tijdschrift, er stond ondergeschreven evangelisatie in Amerika. Maar dat is geen evangelisatie. Dat is het tegenovergestelde. Dat is niet mensen de vrijheid prediken, maar mensen proberen gevangen te nemen. Mensen die vrij zijn. Heb je dat nog? Men ziet altijd die boom der kennis in het midden van de hof. En op het moment dat wij een vrije baptisten gemeente, ik roep maar wat hè, als wij een vrije baptisten, ik kan ook al eerder beginnen, als wij een vergadering hebben, in Alphen aan de Rijn bijvoorbeeld, dat is lang geleden mensen, maar het is wel historisch, En het is er een beetje een chaos, want het gebeurt dan omdat, ja, dat is dat per definitie is er een chaos. En dan vindt men, er moet orde gebracht worden, dan maken we er toch een baptistengemeente van. Gaat zomaar niet, dan wordt dus een vrije baptistengemeente. Maar als je een vrije gemeente bent, is er altijd wel iemand die zegt, maar je moet bij de Unie. Dat was verkeerd. Dan heb je een, oké, dan richt je een evangelische gemeente op. Dat is per definitie vrij, oorspronkelijk althans. Dan is het een vrije evangelische gemeente. Zo heet dat. Nee, niet vrij evangelisch, vrije evangelisch, zo heet het. Vrije evangelische, ik heb het laatst nog nagekeken in Oldebroek. Stond echt op het gebouw. De vrije evangelische gemeente. Zo'n naam van Waardenburg stond eronder. Dominee Waardenburg, die heb ik nog gekend zelfs. Het is niet te geloven. Maar goed. Vrije evangelische gemeente. Ja, maar je kan niet zomaar een vrije gemeente zijn. Als je vrij bent, dan moet er wat aan gebeuren. Dus dan wordt het van de bond van vrije evangelische gemeenten. En toch? En vrije baptistengemeenten? Nee, sommigen willen niet bij de Unie van baptistengemeenten, dus dan wordt het de broederschap van vrije baptistengemeenten. Ik weet niet of het nog bestaat hoor. Ik ben al zo oud, dat weet ik allemaal niet. Ik hou het ook niet bij, want het kan me ook niet interesseren. Want ik ben zelf een vrije gelovige, ik ben in Christus en ik hoor tot de ene algemene christelijke kerk. En daar staat in de apostolische geloofsbelijdenis, en daar staan dingen in die ik echt geloof. En dit is er één van. Ik geloof in de ene heilige katholieke algemene christelijke kerk. Ongelukkig woord, maar vooruit. Thomas. Daar hoor ik bij en verder nergens bij, want ik wil ook niet voor vleeselijk uitgemaakt worden, want vleeselijke gelovigen zeggen, ik ben bij die en ik ben van dat en ik ben van zus en ik ben van zo. Staat ook in de Bijbel. Daar wil je toch niet bij horen? Nee. Wij zijn aan de Heer toegevoegd, zo staat het in Handelingen, toen we tot geloof kwamen, en dat is het dan. Heb u dat nog? Want wij oriënteren ons op de boom des levens. Maar voor je het weet, denk je dat het midden van de hof is, daar waar de boom der kennis des goeds en des kwaads staat. En vooral ongelovigen weten dat heel goed. Die weten precies dat als jij een christen bent, dan mag je niet zussen, dan mag je niet zo. Niet voetballen. Het is rust. Maar... ja, dan mag je niet, weet ik veel, dan mag je niet zussen, je mag je niet zo, enzovoort. Dan kun je wel zeggen, waar staat dat in de Bijbel, maar die discussie ga je ook niet winnen. Dat heeft geen zin, ze begrijpen het niet. Heb je dan nog dat, en dat is wat gesymboliseerd wordt. Bovendien, we vinden de vrouwelijke slang en we vinden de vrouw, die hebben een gesprek en die zien op uiterlijke dingen, dat gaat over uitwendige dingen. En degene die een voorkeur hebben voor de wet, hebben dat omdat ze een schoon gelaat, ander woord voor uiterlijke dingen, gelaat, die schoon gelaat willen tonen aan de mensen. Dat staat in Galaten 6. Het is wet. Zie? Nou ja. Tragisch. Gaat ook fout. Nou ja, niet zo fout als gewoonlijk gedacht wordt, maar dat heb ik u natuurlijk al heel lang verteld. Want ik ben van mening dat we hier niet van doen hebben met de zondeval. Waar staat dat woord trouwens in de Bijbel? Behalve in de opschriften. Zondeval. Waar staat het? Ja, dat is goed geantwoord. Ja. Er staat helemaal nergens. Dat is een theologische term. We vinden hier ook niet de zondeval van de mens, als u mij vraagt. We vinden hooguit vermeld, dat denk ik wel, de eerste gelegenheid waarbij de mens zondigde. Broeder, één keer moet de eerste keer zijn. Ja. En wanneer dat is, dat bij de meeste mensen valt dat niet meteen op, wanneer de eerste keer is. Later merk je dat het niet de eerste keer is en dat er al wat aan vooraf ging. Maar je weet nooit precies wanneer. Maar u weet toch hoe het is met een mens in het algemeen? Een mens is een zondaar, die wordt zo geboren als zondaar. Nee, ik bedoel ook zo'n stekje wat je in een bloempot zet en er komt op en zo, dat is een appelboom. Maar daar groeien geen appels aan. Nog niet. Maar dat komt nog wel. Maar het is al een appelboom al voordat er appels aan groeien. En een mens is een zondaar ook al voordat hij zondigt. Dat geldt voor alle mensen. En ik zou niet weten waarom Adam of Eva daar een uitzondering op is. Dat hebben ze wel geprobeerd ons wijs te maken, dat weet ik wel. Maar achteraf, na 70 jaar of zo, weet ik het, denk ik dat die gedachtegang slechts voortkomt uit de hoogmoed van de mens, die geneigd is om alles in de wereld aan zijn eigen daden toe te schrijven. Zoals daar zijn het gat in de ozonlaag, en de opwarming van de aarde en weet ik veel, want dat doen wij allemaal zelf, hè. Ik geloof er geen klap van. Echt niet. Ik heb niet zo'n hoge dunk van de mens. Absoluut niet. Nee. En dat de wereld is zoals die is. En dat daarin de dood heerst en het verderf. En dat de een de ander opvreet in de natuur. En wat het allemaal maar is. Dat komt niet doordat de mens van een appel of van enige andere vrucht gegeten heeft op advies van een slang. Waar staat dat dan in de Bijbel? Ik heb dat nooit ergens gelezen. Nee, je wil het wel gelezen. Ik ging naar school. De Da Costa school nog wel. En daar moesten we dat soort dingen leren. En of althans, daar werd ons dat, of het leren moesten, weet ik niet. Maar het werd ons als vaststaande waarheid medegedeeld. En als kind is geloven niet moeilijk. Je gelooft alles wat ze je vertellen. Je gelooft zelfs in Sinterklaas. Of had ik Zwarte Piet moeten zeggen tegenwoordig?
Er staat gewoon door één mens komt de zon in de wereld.
Jawel, maar daar staat niet het woord kosmos. Het is door één mens is de zon in de mensenwereld gekomen. Logischerwijze. Want wij weten allemaal dat de zonde er was voordat de mens zondigde. Want er hing die slang in die boom. En soms denk ik, en het aanwezig zijn van die boom, de kennis is goeds en des kwaads, lijkt me ook een sterke aanwijzing. En die anderen hebben het al over gehad. Over het idee dat er een hof gebouwd wordt die bewaard moet worden enzovoorts. Waar kennelijk dan toch het onkruid in groeit. Onder het gebied moest worden, of wat je maar bedenkt, hè, daarbij. Wat het maar was. Dat je van doen hebt met een vijand enzovoort. Dat is toch duidelijk vanaf het begin. Ja. En hierna is het ook duidelijk, hoor. Ik bedoel, daarom, ik spreek er heel laconiek over. Omdat, ja, ik hoef niet, denk ik, moeite te doen om u dat allemaal te vertellen. Want het staat hier gewoon in betrekkelijk klare taal. Nou ja, soms wat plastisch geformuleerd, maar dat maakt het alleen maar eenvoudiger. Er was die slang en die boom en die zegt, ja, nou zo gaat het nog steeds. Mens wordt op een idee gebracht, waar haalt de mens eigenlijk zijn inspiratie vandaan? Wat is dat eigenlijk, inspiratie? Oké, begeestering. Goed, maar welke geest is het dan die de mens wat influistert? Hoe komt de mens op een idee? Waar komt dat vandaan? Toevallige samenloop van volten die bij elkaar komen, of hoe heet die dingen? Die fotonen, weet je die dingen die bij elektronen, die ineens, ze geven ineens van rechts geen voorrang, zou ik maar zeggen, en dan klappen ze op elkaar en dan komt er weer, hé, briljant, dan gaat het lampje branden, weet u wel, boven het hoofd meestal, dat lampje. Willy Wortel, u kent dat wel. Gaat het lampje branden? Hé, Eureka roep je dan. Als je tenminste Grieks spreekt. En dan, waar haalt de mensen inspiratie? Zo, het heet niet voor niks zo. Begeestering vandaan. Beide woorden zeggen precies hetzelfde. Dat kan, ja. Hoe het werkt, weet ik niet. Ik kan er ook niet meer over vertellen. Maar ik weet wel dat sommigen geïnspireerd worden door figuren als die slang. Wat nou als het toch anders is? Het staat toch anders in de Bijbel. Heb je dat verhaal gelezen in het boek van Prinses Wilhelmina, heette ze inmiddels. Ze is erom verguisd om haar boek, Eenzaam maar niet alleen. Daar wordt in beschreven, of daar beschrijft ze. Het wordt ook elders beschreven door Thijs Boy, maar dat doet er nou niet toe. Of een boek over haar en haar leven. Hoe ze op 12-jarige leeftijd van haar onderwijzer te horen kreeg over evolutie leren en zo. En hoe ze compleet helemaal van slag raakte, van haar stuk gebracht, compleet labiel van wat heb ik nou aan mijn fiets hangen. En prinsessen hebben gewoonlijk niks aan hun fiets hangen, ook niet op 12-jarige leeftijd. Dus wat was er nu? Ja, ik kan het niet goed onder woorden brengen, maar zij doet het zelf wel. Dat ze helemaal van slag was van hoe kan dat nu? Want in de Bijbel staat het toch anders. Waaruit me volgt dat ze eerst de Bijbel geleerd had voordat ze op 12-jarige leeftijd met iets anders kennis maakte. En dat moet ze dus geleerd hebben van moeder Emma. Die trouwens ook verguisd wordt, maar dat is waarschijnlijk omdat ze zo christelijk was. En Wilhelmina dus ook. Maar toe maar. Maar ze was helemaal van slag en ze beschrijft hoe ze voor zichzelf ooit toen in die dagen de beslissing genomen heeft om zich niet meer van slag te laten brengen, want dat kon ze niet hebben, dat wist ze ook wel, zo moet dat niet. Dus ze moest kiezen en ze heeft besloten om zich nooit meer van de wijs te laten brengen en dat zich vasthoudt aan wat de Bijbel zegt. En tot er in de laatste ademtocht is ze daarbij gebleven. En dat is een keuze die je moet maken. Niet de boom der kennis des goeds en des kwaads, maar de boom des levens. En waar het andere idee vandaan komt, ja, dat is om mensen hun zekerheid te ontnemen en hun normen en waarden af te pakken enzovoorts. Waarden, dat is het verkorte woord voor waarheden, hoor. Nou ja, waarheid is de lange versie van waarde, eerlijk gezegd, maar toe maar. Want iets van waarde, dat is omdat het waar is. En omdat het blijft. Want dan is als iets wat blijft, dat is waardevol. En het is waar. En zeldzaam, vandaar dat het soms gevolgd wordt door een vraagteken. Waar is het dan? Of wat is waarheid? Of waar is de waarheid? Want een komische uitdrukking is dus, want de waarheid is waar. Waarde. En dat blijft. Maar kennis is goed en is kwaad. De Bijbel zegt, wet gaat door het gebruik verloren. Dat is in Colossense 2. Laatste vers ongeveer van Colossense 2. Het slijt. Wet slijt. Wet blijft niet. Je denkt dat je er wat aan hebt, maar het is niet zo. Het verandert. Ik herinner mij, maar toen was ik geloof ik 12 jaar. Het kan iets later geweest zijn. Dat iemand meende leuk te zijn en zei, ik heb lang gezocht naar alle antwoorden op de vragen des levens. Ik heb ze ook allemaal gevonden. Maar raad eens wat, ze hebben de vragen veranderd. Maar ik denk er nog over na. En het is zo, ze veranderen gewoon de vragen. En dan moet je overnieuw beginnen. Wat vroeger goed was voor een mens, dat is nou slecht, zal ik maar zeggen. Wat je vroeger veel moest eten en hebben van de dokter, dat is nou verboden. Enzovoorts. We hadden allemaal asbest in huis. Maar het is nu gevaarlijk. Nu moet je een pak aan en een masker op en weet ik veel. En vroeger had iedereen een plaat asbest achter de open haard of achter de dichte haard, achter de gijzer. En waren mamas, wat allemaal asbest in huis. Nou, en nou is het ineens gevaarlijk. En vroeger mocht je de schil van de appels niet opeten, want er zaten slechte stoffen in. En tegenwoordig moet je dat eten, want daar zitten de vitamine in enzovoort. En vroeger moest het allemaal goed gaar gemaakt worden, want anders kwamen die bacillen, die hadden ze pas uitgevonden, die bacillen. Ze hebben ze nog niet zo lang geleden uitgevonden, bacillen, dat weet je toch. Microben en die dingen, weet je wel. En dat moest allemaal dus goed gaar gekookt worden, want die beesten moesten dood. En nu mag het niet, want nu mag het, moet je het liefst rauw opeten, want het is veel gezonder. Maar mijn konijn had het allemaal rauw en die ging dood hoor. Ik heb wat konijnen gehad en ik weet nou waarom ze zich zo snel vermenigvuldigen. Hè? Ze eten rauw kost, dus ze gaan snel dood zeg. Het is onvoorstelbaar. Weet ik veel, ik hecht daar niet aan. Ik kan daar ook niks mee. Het verandert toch. Ik zie nog de advertenties voor me in de christelijke bladen over de verlichtende werking van tabaks. Tabaksrook en zo. Dat was zo nuttig voor een mens. En bevrijdend en weet ik veel wat. En tegenwoordig is het verboden, geloof ik. Nou ja. Net niet helemaal, want de staat moet ook aan zijn inkomsten komen. Maar toen maar weer. Toch? Nou ja, enzovoorts. Ze veranderen die dingen. Maar dat is wat wet is, dat verandert toch. En je hoeft er niet zwaar aan te tillen, want ze bedenken maar wat. En wat het waard is, niks. Het zijn ideeën, het is een kwestie van mode. En sinds ze hebben uitgevonden iets als evolutieleer... Het gaat niet daarom, maar het gaat om die tijd en die wijze van denken. Heeft men uitgevonden dat alles ook inderdaad veranderen moet. Want het is ook nuttig. Wie het begrijpt mag het zeggen, maar... Want verandering, dat is nuttig, want het versnelt de evolutie. En door evolutie, verandering dus per definitie, wordt alles toch beter. Dus alles moet veranderen. Want dan wordt het beter. En daarom moeten wij progressief zijn. Dus dit is geen flauwekul verhaal. Ik vertel het als flauwekul. Maar omdat het, ik vind het, dat kun je kleuters zelfs vertellen, dit soort dingen. Daar kun je wel geleerd over doen. Dikke boeken, filosofie en wat het allemaal is. Over, en Karl Marx en andere indianenverhalen. Maar goed, toch maar. Het heeft niet zoveel zin. Dat was Karl May. Maar goed. Maar ja, maar zoiets. Maar het heeft niet zoveel zin. Het verandert toch allemaal. Er zijn opvattingen die men nodig heeft om God buiten de deur te houden enzovoorts. Dat is wat de slang doet. Hij spreekt nog steeds. En de inspiratie van de mens komt nog steeds daar vandaan. En niet alleen in spiritistische kring, of hoe dat maar heten mag. Het heet trouwens tegenwoordig spiritueel, in plaats van spiritistisch. Het is volstrekt hetzelfde. Maar het stelt niks voor. Het heeft met waarheid namelijk niks van doen. Nou goed. Maar die vrouw die zegt van de vruchtenbomen deze stof zullen wij... De vrouw zegt van de vrucht der bomen deze stof zullen we eten, maar van de vrucht des booms die in het midden des stofs is, heeft God gezegd, gij zult van die niet eten. Nou, van die juist wel, maar ze verwart de ene boom met de ander. Nogmaals, de boom des levens stond in het midden van de hof. Ja. Maar ze verwisselen die. Men zal die niet eten, nog die aanroeren, opdat gij niet sterft. En toen zei de slang tot de vrouw, gij lieden zult de dood niet sterven. En dit is de uitvinding van de onsterfelijke ziel. Want volgens de Bijbel is de ziel sterfelijk, want de mens is een ziel en hij zou sterven. En later staat de ziel die zonder zal sterven. Dus als iemand het heeft over een onsterfelijke ziel, dan praat hij de slang in de hof na. Oké, en dan heeft hij geen idee wat een ziel is. Oké, prima. We hebben altijd wel een alternatief achter de hand. Maar er slaat de verwarring dus al toe. En daarmee wordt ontkracht wat God gezegd heeft. Gij zult stervende sterven. Het Nieuwe Testament zegt over het oude verbond der wet, dat is kennis van goed en kwaad, het is een bediening des doods. Maar wij hebben een andere bediening, namelijk die van geest en leven. De vrouw zei het tot de slang, wij mogen er allemaal van eten, behalve van die ene boom. En toen zei de slang, gijlieden zult de dood niet sterven. Dat heeft God wel gezegd, maar God heeft het zo niet bedoeld. En dan zal ik je vertellen hoe het wel in elkaar steekt. En dat is de uitvinding van de theologie. Sprak hij cynisch. Maar ik denk niet dat je daarop af kunt dingen, want zo werkt het gewoonlijk. Er staat wel in de Bijbel, maar dat moet je niet letterlijk nemen, of dat hebben ook maar mensen opgeschreven, of dat is van veel latere datum, en dat is maar wat men er achteraf heeft ingelegd, enzovoorts. Zo van, de beschrijving van het leven van Jezus is zodanig in elkaar gestoken door Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, dat Jezus ineens beantwoordt aan allerlei uitspraken in het Oude Testament, waardoor ze Jezus van Nazareth tot Messias gemaakt hebben. En dat heb ik zelfs zwart op wit van een Rooms-Katholieke theoloog. De naam wil me niet te binnen schieten, maar dat is me goed ook. Doet er ook niet toe. Jezus die de Christus werd, heet het. Jesus who became Christ. Zo heet het boek, staat bij mij in de kast. En denk, oh, dat is niet verkeerd, dat is interessant. Want Jezus moest natuurlijk nog de Christus worden. Ik denk, misschien heeft iemand het ook gevonden. Nee, het verhaal is dat men hem achteraf tot Christus gemaakt heeft via de beschrijving. Enzovoorts. Maar goed, zo gebeuren die dingen. Kortom, men ontkent de betrouwbaarheid, de waarheid van de Oud-Testamentische geschriften, maar daarmee van het woord van God in het algemeen. Het staat er wel, maar je moet het anders lezen, je moet het anders toepassen. En als het toch het woord van God is, dan heeft God het anders bedoeld. En u begrijpt dat wij dan gaan uitleggen wat God ermee bedoeld heeft. Zo van, God is een beetje, is verbaal gehandicapt. Ja. Dus we moeten hem een beetje helpen. Het is voor hem ook wat moeilijk om zich duidelijk uit te drukken naar ons toe, zodanig dat wij het begrijpen, enzovoort. Ik vind het natuurlijk een belachelijke opvatting, hè? Maar toch is dat gangbaar. Dit soort kijk op de Bijbel, dit soort uitleg. Maar goed, de slang zegt dan, God weet dat ten dagen als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad. Ik weet niet of je dan als God bent of dat kenmerkend is voor God, dat hij goed en kwaad kent. Of je dat kent, ik denk het wel. Of dat kenmerkend voor hem is, nee, het kennen van goed en kwaad is een streven van de natuurlijke mens om wet te kennen, om op de hoogte te zijn van de voorschriften en regels, zodat hij weet waar hij zich aan moet houden. En iemand die zich daar dan ook nog aan kan houden, beschouwen wij als een goed beschaafd, aangepast mens. Let op het woord beschaafd, want dat betekent dat hij van het een en ander ontdaan is, dat er wat afgeschaafd is, dat er wat dingen aan zijn uiterlijk verdwenen zijn, kortom, zijn gedrag is aangepast, en bepaalde dingen die erin zaten komen niet meer naar buiten tot uitdrukking, het is allemaal mooi afgeschuurd, beschaafd heet het, bewerkt met een griffie. Met dank aan Aaron voor de uitdrukking, ook uit het Oude Testament, bij het gouden kalf, dat is wet immers. Allemaal keurig beschaafd, heet dat, gevormd. En dat is het dan, maar dat is wat wet doet en dat is wat de mensen vrijheid ontneemt enzovoorts. Wat de machine aan de buitenkant verandert in zijn gedrag, maar de binnenkant onvruchtbaar laat. Ik vind het ook heel bedenkelijk dat vroeger had je mensen die waren stapelgek. Dat bestaat niet meer. Ze zijn tegenwoordig gedragsgestoord. Maar Nee, dat is zo. U kijkt me aan van, wat zeg je nou toch? Nee, dat is zo. Dat heet verwarde personen. Vroeger heette ze hebben niet alles op een rijtje. Maar tegenwoordig heet dat verward. Oké, dat is hetzelfde als het niet op een rijtje hebben. Dan is het, dat begrijpt u toch. Enzovoort. Maar het zijn termen voor de buitenkant. Maar iemand die stapelgek is, dat is niet de buitenkant, dat is de binnenkant. Een waanzinnige heeft last van wanen. Nou heeft er misschien geen last van. Wij hebben last van zijn wanen. Maar iemand die waanzinnig is, die kent de realiteit niet, die leeft in een waan. Ziet de dingen anders dan ze zijn, weet de realiteit niet goed onder woorden te brengen, niet te waarderen. Hoe moet je dat zeggen? Heeft geen werkelijkheidszin, dat is een goed Nederlands woord, toch? Oké, dat heet waanzin, maar dat zit van binnen. Maar dat noemen we niet zo, we noemen het tegenwoordig gedragsgestoord. En ik zal u zeggen waarom dat is. Omdat iemands gedrag menen wij te kunnen corrigeren door het toepassen van wetten en regels. Wij noemen dat therapie. Maar het doet niks met de binnenkant van de mens. En het godsdienst, religie, is precies hetzelfde. Houdt zich bezig met het gedrag van de mens, maar laat het hart vruchteloos. En het probleem is, uit het hart komen voort. Dubbele punt, en ik zal u niet lastigvallen met wat daar allemaal uit voortkomt, want dan slaat u zo slecht op. Maar het is niet best wat er uit het hart voorkomt, toch? En dan kun je wel de schaaf nemen en iets aan de buitenkant doen. Zo wel laat het niet weer gebeuren. Maar aan de binnenkant zit het fout. En vroeg of laat barst het er weer uit. Van binnenuit. Dat is wat gebeurt. Maar religie doet iets met de buitenkant van de mens. In het gunstigste geval, voor zover het al lukt. Maar de waarheid doet iets met de binnenkant van de mens. Het een is de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is uitwendig. En het andere is de boom des levens, dat is inwendig. En wij worden naar de inwendige mens, naar de uitwendige mens worden wij verdorven staten, maar de inwendige mens, althans van een gelovige idealieten, wordt vernieuwd van dag tot dag, heet dat. Het heet ook, hij moet wassen en ik moet minder worden. Het is misschien nu wat lastiger uit te leggen, maar het is hetzelfde beginsel. Het geheim van dat nieuwe verbond en van de bediening des geestes en van de heerschappij van de genade is dat die uiterlijke mens met zijn kennis van goed en kwaad feitelijk genegeerd wordt. Nee, het heet afgelegd. Leg dan af. Die wordt feitelijk genegeerd en in plaats daarvan wordt het hart gevuld met de waarheid, met het woord van God. Het woord der waarheid dat in ons geplant zou worden, het welk onze zielen zou zalig maken. Jacobus 1. Dan wel Romeinen 12. Wij worden vernieuwd naar de inwendige mensen, dat wil zeggen naar het gemoed, in het denken enzovoorts. En die beklaagde zich over Israël en zei, ja, ze dienen mij met de lippen, dus de buitenkant, maar hun hart doen zij verre van mij. En religie is de buitenkant, dat is niet geloof, het is gewoon gedrag. Ja, de regels houden, dan kun je wel geloven dat je dat moet doen, prima, maar dan is alles geloof. Zie? Het is ongeloof, het is de waarheid niet willen zien. Dat kun je trouwens ook niet permitteren, zoals de rabbi zei. De rabbi zei, natuurlijk geloof ik in het goede van de mens. Waarom zouden we anders onder een wet moeten leven? We hadden toch over nagedacht, dus. Want de wet heeft de bedoeling om het goede in de mens te ontwikkelen. Maar de Bijbel zegt, dat is er niet, dus valt ook niet te ontwikkelen. Er moet wat anders voor in de plaats komen. Dat is waar het over gaat. Zin? En dat is wat je hier vindt. Nou goed. God weet dat de dagen als je daarvan eet, ze zullen je ogen geopend worden. Dat gebeurt ook daadwerkelijk, dat staat er ook. Want vervolgens heet het, de vrouw zag dat die boom goed was tot spijs en dat hij lust was voor de ogen. Ja, een boom die begeerlijk was om verstandig te maken. Wet heeft altijd aantrekkingskracht op mensen in het algemeen, op de vrouw in het bijzonder. Maar vooruit. En ze at, ze nam van zijn vrucht en at en ze gaf ook haar man met haar en hij at. En wat er het gevolg van is, staat er ook. En er staat er niet, toen begonnen ineens te leven lammetjes te eten of iets dergelijks. Of toen begon ineens het onkruid te groeien in de hof, zoiets. Dat staat er niet. Er staat, toen werden hun beide ogen geopend. Dus het gebeurde toch, hun ogen werden geopend. Precies zoals de slang zei. En zij werden gewaar, wat zagen ze toen? Zichzelf. Maar dat is wat wet doet. Religie doet. Nee, ze hebben u verteld dat religie richt de mens op God. Of wat je maar van God houdt dan tegenwoordig. Maar in werkelijkheid is dat niet zo. In werkelijkheid, religie richt de mens op zichzelf. Op zijn eigen werken. Of hij wel doet wat hij doen moet. En laat wat hij laten moet. En dat soort dingen meer. Of je wel een schoon gelaat kan tonen aan andere mensen. Dat is weer gelaten, 6. En eventueel aan God, maar hij is op zichzelf gericht. En de atheïst weet dat. En die zegt, die religieuze mensen hebben dat nodig. Voor zichzelf. Zij staan er dan natuurlijk ver boven. Ze hebben dat dan niet nodig, zo'n God. En jij mag er dan een hebben. Want kijk, vanuit de hoogte, zo van, ja, die mensen, die hebben dat nodig en we gunnen ze dat nodig hebben, maar wij staan er boven, wij hebben dat niet nodig. Zo werkt het ongeveer. En hier staat het in de Bijbel, want inderdaad, zo werkt het. Ze zeggen je dat ook gewoon. Waaruit kent gij uw ellende? Hoe leer je dus jezelf te zien? Uit de wet Gods, zegt men. En ze hebben nog gelijk ook. Je wordt er alleen niet zalig door. Zoals Moody zei. Dat is altijd leuk hoor, die oude evangelisten. Moody zei, de wet is een spiegel, daar kun je je onreinheid in zien. Je kunt je er alleen niet mee wassen. En ik vind dat mooi, zulke gelijkenissen van eigen makelij. Ik waag me daar niet aan, maar ik vind ze mooi op zich. Want het is helemaal correct, ja. Waaruit kent gij uw ellende? En zelfs degene die die vraag voorhouden, en zo zijn het daarmee eens. Die zeggen, nee, je kunt je er niet mee wassen. Dat moet anders, maar waaruit kent gij uw ellende? Nou ja, waarom moet je dan onder de wet leven? Om je ellende te kennen. Wat voor nut heeft dat, om je ellende te kennen? Als je er niet van verlost kunt worden, dan kun je het maar beter niet weten. Dat is in het algemeen de wereld. Ook vandaag, dat kun je elke dag horen. Radio, televisie, de krant. Mensen willen niet weten in wat voor ellendige omstandigheden zich verkeren. Je mag het ook niet zeggen, want het is doemdenken. Je mag niet pessimistisch zijn, je moet positief zijn. Je moet altijd het goede hopen en verwachten enzovoort. Je moet je kop in het zand steken, potdorie. Waar hebben we het zand anders voor? Om je kop in te steken, niet waar? We willen dat niet weten. Waar hebben we de media voor? Om je ogen te sluiten voor de waarheid. Daarom word je elke dag bezig gehouden met een overvloed aan leugens. En grappig is dan nog, dan komen de christenen en die komen je vertellen dat het allemaal leugens zijn. En dat de hele wereld je voor de gek houdt en dat je bedrogen wordt. En dat er, weet je wel, zo gaat het toch. En dan zeg ik, is er nog wat nieuws? Is er nog wat, ja, het is toch altijd zo geweest? Hoezo? Vind je het raar? Maak je daar zorgen over? Het is de duivel, de leugenaar van de beginnen die de wereld regeert. Die houdt ons bezig met leugens. Geloof je dat de Bijbel het woord van God is? Zal ik je nog een boek geven? En nog een boek. En nog een boek. En de Chinese I Ching en zo. Dat is historisch wat ik nu vertel. Een goede kennis, min of meer een vriend, een collega muzikant. Is de I Ching. Bij Albert, weet je dat in de I Ching, daar leren ze dat ook over de die holle wereld en zo. Dat staat daar ook in. Dat komt daar ook in voor. En weet je, zo van, we zijn het toch wel aardig eens. Hij vond alleen, ik mocht me niet beperken tot de Bijbel. Moest ook eens wat anders ernaast mee vergelijken enzovoort. Maar goed, dat is wat de duivel doet. Zeg, geloof je dat? Oh, die heb ik hier nog een en nog een. Ik heb ooit een stuk gelezen, niet alles, want er komt me niet door, van Blavatsky. Ken u Blavatsky? Beter van niet. Maar goed, dat had ik niet moeten zeggen natuurlijk. Maar het is echt, ik zeg het nu met eigen woorden, je zegt restitutieleer. Een oude gevallen wereld die hersteld is. Ja, dat is al 7 keer gebeurd. Suggereren, dat gebeurt hierna weer en dan weer en dan weer. Dus het houdt nooit op. Snap je wel? Als de duivel je niet tegen kan houden, dan geeft hij een duw. Het is een soort, hoe heet het ook alweer, een soort judo is dat eigenlijk, hè? Een soort Oosterse vechtsport. Je moet de dingen ook eens van de andere kant bekijken. Dat wil zeggen, je kunt iemand tegenhouden, je kunt hem ook voorbij laten gaan en een kwad nageven. Of tackelen in het voorbijgaan. Maar we willen het niet over voetballen hebben natuurlijk. Maar zoiets. Maar dat is wat hij doet. Denk je dat het woord van God is? Oké, dan geef ik je nu de Koran. Daarna was hij een beetje uitgeput. Dus toen kregen we alsnog het boek van Mormon. Maar toen werd het een beetje stom vervelend natuurlijk. Hey, weer de verhaal van die ene man met die gouden platen. En een engel die dan verschijnt en zo. Dat is allemaal hetzelfde verhaal. Dus dan wordt het een beetje vervelend langzamerhand. Dus erg vindingrijk is de duivel dan toch ook weer niet na zoveel jaren. Maar toen maar dat heb je dan. Je moet elke keer weer wat bedenken. Zie. Nou ja, en onder zoveel tijd komt er weer een nieuwe Elia voorbij. Iemand die geacht wordt Elia te zijn, de profeet van de eindtijd. Geloof jullie in de eindtijd? Geloof je dat Elia komt? Oké, dan stuur ik er een. En dan, waarbij Lau de Palingboer natuurlijk nog de meest komische was eigenlijk van de laatste decennia. Hoe lang is dat geleden eigenlijk? Maar we hadden een paar serieuzere ook nog hoor. 1970 ongeveer. Ja, dat is toch wel een poosje terug, ja. Maar we hadden in die jaren nog een paar andere ook. Maar daar zal ik geen namen van noemen, want sommige lui worden tot vandaag ook in evangelische kring nog geëerd. Maar ze gingen door voor Elia, de profeet van de eindtijd. Nou ja, er zullen er nu ook wel een paar rondlopen die daarvoor door moeten gaan. Ik hou me daar niet meer mee bezig. Nou ja, nooit eigenlijk, maar soms dan komen ze van rechts. Dan moet je ze even voorbij laten gaan. Toen maar weer. Maar zo gaat het. Maar wat je hier vindt is, toen werden hun beide ogen geopend. Dat betekent dat ze nu iets gingen zien wat er altijd al was. Ja, ze waren naakt, maar dat stond er al in, oké, het vorige hoofdstuk, maar dan het nog net, hè, in 2 vers 25. Zij waren naakt, maar dat hadden ze nog niet in de gaten. Zij waren zondaren, maar ze hadden het nog niet in de gaten. Op het moment, gaten zijn ogen, dat weet je toch, in de gaten hebben, wil zeggen, in het oog krijgen. Dat is gewoon goed Nederlands. Ze hadden het nog niet in de gaten. Dat was daarna pas. Zij waren ook nog niet op zichzelf gericht in de praktijk. Maar de boom der kennis des goeds en des kwaads doet dat. Dat is wat de zonde doet. Die probeert de mens naar binnen te laten kijken. En het is niet voor niks dat iets als psychologie, wat een woord, hè? De Engelsen doen het makkelijker, die slaan de P gewoon over. Heel handig is dat. Wij moeten psychologie zeggen. En u weet, als mensen stotteren, stotteren ze op een P-klank. Hoe heette die dokter ook? Met zijn paarse puinpoeierpil prettig in te nemen. Nou ja, laat maar zitten. Er is een liedje van. Doe maar. En maar psychologie, ik heb altijd moeite met dat woord. Maar dat heeft nog een reden hoor, maar goed. Want de psychologie die probeert, daarbij probeert de mens bij zichzelf naar binnen te kijken. Onder het motto, eet meer fruit. Maar goed, Hermans, wanneer was dat? Dat is nog langer terug dan 1970 deze hoor. Die stamt volgens mij nog uit de 50e jaren. Eet meer fruit. Maar goed, maar de mens probeert bij zichzelf naar binnen te kijken. Maar de mens kan helemaal niet bij zichzelf naar binnen te kijken. Hij raakt er helemaal... Dus wat hij dan ziet, kan nog nooit kloppen, want hij is niet een normale doen. Een mens kan dat niet. Maar goed. Maar wat ik probeer te vertellen hier, is dat niet ineens alles veranderde, maar de mensen ogen gingen open. En toen zag hij iets wat er altijd al was. En dan weet ik wel dat men dan roept van ja, maar de schaamte komt voort uit zonde enzovoort. Dan zeg ik, mag ik hopen dat je je schaamt voor je zonde? Ja, dat hoop ik dan wel. Maar en schaamte komt ook voort zodra de zonde in de mens actief wordt. Ik weet niet precies wanneer dat is, maar u weet toch dat het bepaalde zaken in de mens zijn die er niet meteen in zitten, althans nog niet in zitten bij de geboorte, maar het ontwikkelt zich pas later. Oké, zoals daar zijn de geslachtsrijpheid. Ik hoef er niet meer te zeggen daarover. Dat is er nog niet. Ik weet wel dat Freud daar weer verhalen over verteld heeft, maar daar gaan we niet op in. Hè? Dat is er nog niet, dat moet pas later komen. Dat Freud dat anders zag, dat krijg je als je probeert naar binnen te kijken. Maar vooruit me weer. Nee, ik heb het daar niet op. Maar er zijn dingen in de mens, dat moet zich nog ontwikkelen, dat komt pas later. En dat is met de zonde ook zo. Ik bedoel, een kind gelooft alles. Geloven is niet moeilijk. Maar op een gegeven moment ontwikkelt het kind een bepaald verzet. Denk maar, dat kunnen ze nou wel zeggen, maar ik kan toch ook wat anders zeggen. Zodra een kind het woordje nee begint te begrijpen, krijg je problemen. Dat wil zeggen, zodra ze het zelf gaan gebruiken. Dan krijg je problemen. Dan worden ze zelf bewust. Dan moeten ze ineens kleertjes aan. En vervolgens worden ze geslachtsrijp. En daarna ben je ze kwijt. En dan, of ze ooit weer terugkomen, is nog de vraag. Soms wel, soms niet. Hangt er vanaf waar ze terechtkomen, maar van de omstandigheden. Maar wat ik probeer te zeggen is dit. De ontwikkeling die je hier vindt, dat de mens ineens zich begint te schamen en zich verbergt in het struikgewas, dat was 1965. Toch? Wat ruis daar door het struikgewas? Nou ja, doe maar. Er staat toch, toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van de Heere God in het midden van het geboomte des hofs. Ze verscholen zich. Dat is... Ja, dat heb je met mensen ook. Ik zei net, dan worden ze geslachtsrijp en haakjes. Maar als ze dat worden, dan verschuilen ze zich ook. Hè. Dan verpoppen ze zich. Dat heb ik geleerd van iemand uit Weesp. Uit Midas heette die. Nee, zo heet hij niet, maar zo noemt hij zich. Die zegt, dan beginnen ze zich te verpoppen. Dan sluiten ze zich op. Dan moet er ineens een slot op de kamer en al dat soort dingen meer. En dan zijn ze onbereikbaar. En dan, als je wat tegen ze zegt, vluchten ze weg. Dat slaat de puberteit toe enzovoorts. Dan generen ze zich voor dingen waar ze zich voorheen helemaal niet voor generen enzovoorts. Maar dan worden ze zelf bewust. En dan zijn ze bezig hun eigen weg te zoeken en te gaan. Dat betekent dat ze zich moeten losmaken van waar ze aan vastzaten. En het probleem is, dan maken ze zich ook los van God, tenzij ze daar al zo intensief mee geconfronteerd zijn geworden dat ze daar niet meer los van komen. Vandaar dat je ze zo van jongs af aan moet confronteren met de waarheid, ook met die van de zonde, maar vooral met die van de zaligmaker. Ja, zo simpel is het. En garantie krijg je niet, want de mens is en blijft een zondaar. Maar advies is gratis, dus het evangelie ook. Dus ja, zo werkt het. En bij mij heeft het gewerkt, ja. Ja, ik heb een vrije keuze gemaakt, maar achteraf zeg ik, ja, de vrije keuze. Hoe vrij was die keuze? Ik kon toch geen kant op? Nou, zo moest het ook. Hè. Dwingt ze in te komen, staat er, en dat is ook gebeurd. En ja, nou ja. Maar de mens verbergt zich. En ik vertel u, dat is niet wat nieuws, alleen het is voor hun nieuw. En daarvoor zagen ze dat niet. Maar voordat de mens actief begint te zondigen, ziet hij zoveel niet. Dat vinden wij ook zo leuk van die kleine kinderen. Die vinden we naïef. Nou ja, onschuldig vinden we ze. Wat ze ook inderdaad zijn. En wij vinden dat grappig zelfs. Komisch. Dat ze niet beter weten. Maar dat komt snel genoeg. Daar hoef je niks voor te doen. Dat komt er vanzelf uit. Omdat het erin zit. Heb je dat nog? Alleen hier heb je bedoeld met volwassen mensen. Maar toch, ze hadden geen lang leven achter zich. Dus op een of andere wijze moest dat er toch, zou dat er toch uitkomen. Dus het gebeurt misschien wat op een vreemde manier. Maar dan nog, ons wordt gedemonstreerd hoe het werkt. Dat dan weer wel. En hoe het komt dat de mens op de gedachte komt dat hij zich kan verzetten en nee kan zeggen en iets anders doen wat van hem verwacht wordt enzovoort. Waar haalt hij dat vandaan? Oké, hij neemt dat van iemand anders over? Kan. Ja. Hij kan ook zelf op het idee komen, het zit er nu helemaal in. Sommigen zijn ondeugend van nature, die deugen niet namelijk. Dus het zat er al in. Of wordt het ergens vandaan ingefluisterd? Sst. Wordt het ingesist? Is het de inwonende zonde of is het de duivel? Ik ken iemand die is tamelijk beroemd geworden omdat hij beweerde dat er geen ingeschapen, ingebakken, weet je zoiets, dat er geen erfzonde bestaat. Heb ik uit Gorkum, heb ik dat. Die beweren dat er geen erfzonde bestaat, maar dat het allemaal komt van de duivel en zijn personeel. En die moet dus uitgedreven worden. En vervolgens ging hij toe over om demonen uit te drijven bij de veronderstelde gelovigen. Want dat is het enige wat nodig was dan. Met een beetje kracht van omhoog moest dat toch lukken, dacht hij. Maar het is onbijbels, sowieso. Maar dat is het idee dat zonde en de Satan, dat het hetzelfde is. En, dat in de praktijk, dat samen oploopt. Ja, dat is zo. Maar de Bijbel zegt dat de duivel degene is die de zonde heeft uitgevonden. Die stond in de waarheid kennelijk, want er staat, hij is in de waarheid niet staande gebleven. Dan heeft de zonde buiten hem bestaan, eventueel, of heeft hem uitgevonden, maar het is niet hetzelfde. In de praktijk gaat het hand in hand. Als wij zeggen dat het komt door de zonde, of door de inwonende heet dat, de inwonende zonde, dat is dan de erfzonde, dat is de Calvinistische term, maar... dat het komt door de zonde natuur. Jawel, maar dat komt dan toch oorspronkelijk van de duivel. Dat is zo. En als je daarna constateert dat het hetzelfde is, dan kun je nog discussiëren over wat dat betekent. Hetzelfde. Maar dat het in de Bijbel gaat om een figuur die woont in de hemel, een mens niet. En de inwonende zonde ook niet, die woont in de mens. Maar de duivel woont in de hemel. Nee, niet in de christelijke mythe. De christelijke mythe is net als al die andere mythen. Daar heb je in het hiernamaals, want het hiervoormaals telt niet, hè. In het hiernamaals heb je twee mogelijkheden. Want je moet het ook niet te ingewikkeld willen maken. Je hebt twee mogelijkheden, toch? Schuldig of onschuldig. Volgens sommigen een kwestie van afweging. Heeft iets met karma te maken. En dat soort dingen meer. goede dagen, slechte dagen, wat dagen, wat weegt zwaarder. Ja, jammer, je haalt het net niet. Je zit een grammetje tekort, maar je gaat toch naar de verkeerde kant. En aan de verkeerde kant zit dan de duivel. En die probeert zoveel mogelijk binnen te halen. En aan de goede kant zit dan onze lieve Heer. En die zit ook zoveel mogelijk binnen te halen. Dat is ongeveer de christelijke mythe. En er zijn christenen die echt denken dat de duivel daar beneden in de hel woont enzovoorts. Maar het is niet zo. Die woont in de hemel tot vandaag. En die zal in de toekomst daar uitgeworpen worden. En toen zei iemand natuurlijk, ja, maar er staat dat de Heer zei, ik zag de duivel uit de hemel vallen en zo. Toen zeg ik, ja, het is wel redelijk gebruikelijk hoor, dat profeten toekomstige gebeurtenissen zien. Maar goed, ja, dat moet nog gebeuren, ja. En dus is het wel degelijk iemand. En daarna komt hier op aarde aan de macht. En zo, het is iemand. Het is alleen niet een mens. Maar het is wel iemand. En God is ook iemand. Het is niet een mens, maar het is wel iemand. Die woont ook in de hemel. En dat is niet een wenselijke zaak, maar er komt ook verandering in natuurlijk. Dat is wat beschreven wordt. En waaraan gewerkt wordt. Planmatig. En er staan ook tijden voor. Nee, ik denk, bijna elke dag onderweg denk ik, wie heeft dit gepland? Dat er staat van die datum zo laat tot die datum zo laat is deze weg gesloten. En dan kun je er niet langs. En dan kom je anderhalve maand later, kan je er weer langs. En dan zie je totaal verandering van het landschap. En wie heeft dat gepland? En hoe hebben ze dat in vredesnaam voor elkaar gekregen? En ik snap dat niet, dat is toch een toestand. Wie dat allemaal, bij het woord wie ik bij doe, dat ook alweer moet, dat allemaal planmatig, van eerst dit en dan dat, en dat moet precies uitkomen allemaal, niet te vroeg en niet te laat, want dan zitten ze ermee, en eerst moet dit en dan kan dat. En, man, wat een getop allemaal. Maar ja, en dan aan het eind van de rit is het klaar. Nou ja, dat hoop je dan, maar toch. In de praktijk werd zoiets. En God heeft ook zo'n plan. Dat staat in de Bijbel. In hoge mate. Misschien staat alles erin. Dat weet ik dan niet zeker. Maar ik denk het wel eigenlijk. Maar, en hij werkt dat uit. In de loop der tijd. Dat is dan wat gebeurt. En wij worden op de hoogte gesteld. Van dingen die diep ingrijpend zijn wellicht. Maar aan de andere kant. Ze zijn illustratief en deze geschiedenis is illustratief hoe het gesteld is met de mens. Eerst heeft hij het niet in de gaten, is hij naïef en onschuldig. Tot het moment dat hij bewust iets doet wat hij niet mocht doen en dat weet hij ook. En daarna ziet hij nog maar zichzelf. En is God hem kwijt. Maar neem niet weg, naakt was hij altijd al. Ook hiervoor. En ik wijs er maar op dat het de bedoeling is dat wij bekleed en zelfs overkleed zouden worden. En dat het idee van wisselklederen dan wel van witte klederen een belangrijk gegeven is hier en daar in enige profetieën. Dat wil zeggen in de Bijbelse symboliek in het algemeen. Ook in de geschiedenis, maar ook in specifiek in de diverse visioenen. Maar de mens was al naakt voordat hij van die boom at. Zie. Alleen hij komt er pas later achter. En zo weer mensen zijn naïef ook. Die denken van nee, maar dat gaat me allemaal wel lukken. Dat komt goed. En daarna blijkt dat er niks van terecht komt. En dan sta je dan in je hemd, zeggen we dan. Hè? Want ja. Toch? Nou, zoiets. Is het. En wat die duivel betreft, ja, dat steekt er altijd achter. En als je daarna vraagt, was het nou werkelijk een letterlijke slang of zo, dan zeg ik, nou houd daar maar op, want zo staat het in de Bijbel, dat is het makkelijkste, dat kun je begrijpen, dat kun je uitbeelden, dat kun je een voorstelling van maken, dan weet je hoe het zit. Maar dat het tegelijkertijd Want ik geloof echt dat het letterlijk is. Maar dat het tegelijkertijd de uitbeelding is van hoe het is in deze wereld. En dat er krachten actief zijn waar je niet op bedacht bent. En waarvan je denkt, zal het allemaal goed bedoeld wezen. Wel, dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Het gaat er allemaal om dat het woord van God in twijfel getrokken wordt. En dat de mensen vertrouwen stelt op zichzelf in plaats van op de Heer. Daarom was ik onaangenaam verrast dat ik op het gebouw van het leger des Heils zag staan. Wij geloven, ook in jou. Of in u, nee, jou stond er geloof, we weten niet meer. Nee, in Almere, zeker. Ik heb het er niet op. Dan hoop ik maar dat ze er niet al te lang over hebben nagedacht. Maar meestal denken ze daar heel lang over na. En hebben ze daar een hele commissie voor die zoiets moet uitdenken. Een reclamebureau die het lettertype moet regelen. En wat het allemaal maar is ook alweer. En het korps en de grootte ervan. En wat het maar was allemaal. Maar jongen, geloof in de mens. Waarom moeten ze dan eerst het evangelie brengen? En als ze dat niet meer doen, waarom moeten ze dan een hulpverleningsinstantie zijn? Waar ze geloven dus in zichzelf. Om een goed werk te doen in de wereld. Ja, nee, ik vind het goed dat ze dat goede werk doen. Prima. Echt, heb ik niks van bezwaar tegen. Maar dit soort kreten. Ja, sorry. Het is begonnen met dat men niet in de mens gelooft, maar in de Heer Jezus Christus. En dat de mens het evangelie nodig heeft in de allereerste plaats. En als die mensen dronken zijn, moeten ze nuchter worden. En als ze honger hebben, moeten ze gevoed worden. Allemaal meekomen achter de muziek aan. Dat is het leger des Heils. Zo begon het. Bij William Booth. Booth. Wat is een booth? Een hutje, toch? Ja. Nou ja, goed. Allemaal thuiskomen, allemaal meekomen, enzovoorts. Ja, zo is het, ja. Men moet komen tot de Heer, met al zijn lek en gebrek. En daar ontvangen wij kleding van de Heer. Dat gebeurt bij deze mensen ook. Maar daarover hebben wij het weer de volgende keer, want we zijn natuurlijk weer zwaar over de tijd heen, ja. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, hemelse Vader, dat u ons die boom des levens gegeven hebt in de persoon en het werk van ons heiland, die ons verlost van de wet en van de vloek der wet, die het handschrift dat tegen ons was heeft uitgewist, opdat wij door het woord der waarheid, door deze bediening des geestes, door het nieuwe verbond, zalig zouden worden en zalig zouden leven en onze hoop en verwachting niet zouden stellen op onszelf, maar in tegendeel onze loopbaan zouden lopen die u ons voorgesteld hebt, ziende op Jezus, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. We danken u dat we in alle vrijmoedigheid tot u mogen komen, zoals we zijn, met onze tekortkomingen, met een zondige natuur. Maar we danken u dat u uit uw genade ons gerechtvaardigd hebt, dat u een eeuwige verlossing tot stand gebracht hebt en dat u ons oproept om met vrijmoedigheid tot u te komen, ons te onderwerpen aan hem die op de troon der genade gezeten is, om te leven onder de betere beginselen van dat nieuwe verbond. Wij danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn en deze woorden mochten lezen en overwegen. En we bevelen ons aan, bij die kracht van uw genade, opdat die in ons mag worden volbracht, in overeenstemming met uw beloften en om Christus wil. Amen.